Halleluja. De drie kinderen die we vandaag hebben, die mogen meegaan met zuster Inne. Halleluja. En mogen zij een gezegende tijd meemaken in Jezus' naam. De rest mag hun Bijbel bij u nemen. Wil je ook de 4G's opzetten? 4G's. Amen, amen, amen. Halleluja. Dank je, Jezus. Halleluja. Amen. Herinneren jullie dit nog? Vandaag is het laatste deel van de 4G's van God. Halleluja. Ik zou graag vandaag dieper willen de laatste G, glorieus. God is glorieus. Amen. Elke preek die ik begin in deze reeks, begin ik met dezelfde intro. Waarom gebruik ik steeds dezelfde intro? Om het u zo goed mogelijk te doen laten herinneren van het moment dat je buiten gaat, dat je weet dat achter elke zonde zit er een leugen. Zit er een loos denkbeeld dat jij gelooft, dat de duivel naar jou heeft gestuurd, waardoor je begint te zondigen tegen de Heer. Achter elke zonde is er een falen om de waarheid van God in je leven om te zetten. Achter elke verleiding die de duivel naar u brengt om u te doen laten zondigen, zit er een leugen, een verdraaiing dat God niet goed is. En daardoor moet ik op zoek gaan naar iets of iemand anders. Er zit een leugen in, ik kan een beetje minder zetten, dat God niet groot is. Dat Hij mij niet kan redden uit deze situatie. Dat Hij niet in controle is. En dus ik kan maar beter in controle zijn. Er is een leugen dat God niet genadig is. Amen. En als je denkt dat God niet genadig is, ga je jezelf proberen te bewijzen. Ga je je eigen genade proberen af te kopen. Amen. Door je eigen werken. Door steeds jezelf te bewijzen ten opzichte van jezelf, ten opzichte van anderen en ten opzichte van God. En ten vierde, er is een leugen. De meeste maal dat we zondigen is omdat we geloven dat God niet glorieus is, vol met glorie. Hij is niet luistervol. En daardoor zijn we angstig en waarderen we de meningen van andere mensen, andere dingen belangrijker dan de glorie van God. Amen. Tim Chester zegt dit in zijn boek. Amen. Als je een van deze 4G's niet kan omzetten in je leven, dan gaat er een moment zijn in je leven dat je gaat falen, dat je gaat zondigen. Amen. Nu, dit zijn 4 waarheden. Amen. God is goed, God is groot, God is genadig en God is glorieus. Maar het is één ding om het te weten, het is een ander ding om het in je hart op te nemen en het uit te leven in je dagelijks leven. Het is daarmee dat we nu al, denk ik, de 5e preek bezig zijn. Ik wil dat het er goed in komt, in je denken hier. Dat je opstaat en je begint bang te worden en angstig te worden en je wilt in controle. Dat je kan zeggen, nee, we hebben geleerd, God is groot. We hebben geleerd, God is goed. Denk aan 4G. Telkens als je je gsm open doet en je ziet daar 4G staan. Oh tof, ik heb 4G, want God heeft 4G. Amen. God is goed, God is groot, God is genadig en God is glorieus. Een van de redenen dat mensen zondigen, is dat ze hunkeren naar de aanvaarding van andere mensen. Zal het nog gaan, misschien hebben sommigen, verstaan misschien geen Nederlands, ik zal het wat trager zeggen. Een van de redenen dat mensen zondigen, is dat ze hunkeren naar de goedkeuring van andere mensen. Wij evalueren, wij waarderen de mening van anderen soms belangrijker dan de mening van God. Er zijn veel mensen die lopen met een angst voor andere mensen. Ik kan het misschien niet toegeven, maar je hebt een angst en een vrees voor wat ze gaan denken over jou. Wat ze gaan zeggen over mij. Hoe gaan ze mij nu zien wanneer ik zo naar buiten kom? Ja, ik ben nu wel fatsoenlijk, maar hoe gaan mensen mij gaan evalueren wanneer ik zonder make-up naar buiten kom? Vrees voor verwerping leidt tot een hunkering naar aanvaarding. Ik zal het nogmaals zeggen. Vrees voor verwerping, je hebt schrik dat mensen je niet gaan aanvaarden, leidt tot een hunkering. Oh, ik moet aanvaarding, ik moet goedkeuring krijgen van andere mensen. Wat uiteindelijk gaat leiden tot conformiteit naar het beeld dat zij voor u gaan opleggen. Jij gaat op den duur gaan conformeren, transformeren naar het beeld dat zij voor u gaan opleggen. Maar de schrijver van Spreuken, in Spreuken 29, vers 25, broer, joh, het zegt: angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Spreuken 29, vers 25 is dat. Angst voor mensen. Al je vrees voor mensen, wat ze denken over jou, wat ze jou kunnen aandoen, hun mening, hun goedkeuring. Dat is een valstrik. Dat is een valstrik van de duivel. Amen. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Nu, dat betekent niet dat we zomaar ons gangetje kunnen gaan doen en doen wat we wel. En dat we niet malen om de mening van iemand anders. Ook al zonden we, wat maakt mij dat uit of ik die een andere pijn doe. Nee, we moeten van mensen houden. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over wanneer de mening, wanneer dat een vrees wordt voor jou, dat jij om een duur moet gaan conformiteren, gaan transformeren naar het beeld dat de maatschappij aan u oplegt. Maar hier staat: angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Matteüs 10, 28. Jezus zegt: wees niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Met andere woorden, voor mensen. Wees dus niet bang voor hen die wel het lichaam, maar niet de ziel kunnen doden. Wees liever bang voor hem die in staat is en ziel en lichaam om te laten komen in de Gehenna. En er is maar één iemand die dat kan. En dat is de Heer. Dus wees niet bang, zeggen ze. Vrees niet andere mensen, maar vrees de Heer. Veel Bijbelse helden vielen in de valstrik, zoals we juist hebben gelezen, om mens en zijn mening te vrezen meer dan God. Je valt in een valstrik. Vele Bijbelse helden. Kijk naar Abraham. We lezen hoe Abraham tot 2 maal toe loog tegen andere koningen over zijn vrouw. Hij zei: dat is mijn vrouw niet, dat is mijn stiefzuster. Dat is mijn vrouw niet. Hij loog tot 2 maal toe uit vrees voor de mens. We lezen hoe Isaac, de zoon van Abraham, diezelfde leugen vertelt aan een andere koning. Hij had dit waarschijnlijk geleerd van zijn eigen vader. Aaron bijvoorbeeld, de broer van Mozes, had schrik van het volk, zegt de Bijbel, toen Mozes 40 dagen op de berg van Sinaï zat. En het volk zat beneden en ze zagen: waar blijft die Mozes? En Aaron, die beneden zat aan de berg, die had schrik voor het volk. Want het volk zat te zeggen: geef ons een nieuwe God. Want deze Mozes, we weten niet waar hij is gebleven. En dus Aaron, uit schrik voor de mening van het volk en wat zij hem zouden aandoen, liet het begaan dat zij een gouden kalf maakte. En daarom begon het te dansen. Je kent het verhaal. Halleluja. Saulus, koning Saulus, overtrad het gebod van de Heer. Waarom? Omdat hij angst had van het volk en de mening van het volk, hoe hij eruit zou zien ten opzichte van het volk. En dus hij zondigde tegen opzichte van de geboden van de Heer. En het koningschap ging naar David. Zelfs Gods machtige profeten ontsnappen niet aan deze valstrik, de vrees voor mens. Zelfs Elia. U kent Elia, de machtige profeet die een monumentale zege had behaald over 700 of 900 valse profeten. En een paar uur later, een dag later, begint hij ineens te vluchten. Uit vrees voor zijn eigen leven. Omdat koningin Isabel achter hem aan zou zitten en zijn leven wou. Opeens, na zo'n grote overwinning, hij hoefde niets te vrezen, vreesde hij de mening en de acties van een koningin meer dan de bescherming van de Heer. Hij werd angstig en vluchtte weg zonder de Heer te raadplegen. Het is een valstrik waar ieder van ons kan intuimen. De mensen die Jezus hoorden hadden op het einde meer schrik voor wat de fariseers over Jezus zeiden dan wat Jezus zei over zichzelf. En ze wouden hem kruisigen. Zelfs Petrus, u kent het verhaal, een van zijn vertrouwelingen, uit vrees voor anderen ontkende Jezus en verloochende Jezus tot 3 maal toe uit schrik wat anderen zouden denken over hem. Nicodemus, uit vrees voor andere collega's in de partij van de fariseers, kwam naar Jezus toe in Johannes hoofdstuk 3. Niet tijdens de dag, maar tijdens de nacht, uit vrees. Wat anderen zouden denken, moest hij gezien worden in het gezelschap van Jezus. En uiteindelijk heb ik nog één voorbeeld. Pilatus had de macht om Jezus vrij te laten. Want hij besefte dat hij onschuldig was. Er was niets, er was geen één feit, er was geen één bewijs dat een laster gebracht werd bij Jezus, dat valibel was. En hij moest hem normaal vrij laten. Maar de mening van zijn eigen keizer was meer waard dan de waarheid over Jezus. De fariseeën zeiden, als jij hem vrij laat, wat gaan ze in Rome daarover zeggen? En Pilatus dacht, ja, ik vrees mijn positie. Ik vrees wat de keizer zegt, meer dan wat de Zoon van God hier heeft te zeggen. En hij liet hem dus kruisen. U snapt dan de voorbeelden die ik heb gegeven, dat mensen elkaars mening en goedkeuring vrezen. We hunkeren naar aandacht. Naar aanvaard te worden. Ook al leidt dit tot verwerping door God. Momentje. Ed Welsh, dat is een schrijver. Hij schrijft in zijn boek. Zijn boek noemt When People Are Big en God is small, wanneer mensen groot zijn en God is klein. Ja? Hij zegt dat de vrees voor mensen verschillende symptomen heeft. Ja? Het is een wortel. Vrees voor mensen is een wortel. En het komt naar boven in je gedragingen, in je attitude. En dat zijn symptomen. Wat zijn bepaalde symptomen dat aantoont dat jij vrees hebt voor andere mensen? Bijvoorbeeld, één symptoom is onderhevig zijn aan groepsdruk. Ja, hij schrijft het in zijn broek. In zijn boek, sorry. Onderhevig aan groepsdruk. U kent het allemaal. U heeft het misschien al wel eens gezien. Misschien ben jij een van deze mensen die zo mee wil doen met de kudde. Ken je dat kuddegevoel? Ik was een paar weken geleden was ik op de luchthaven op weg naar Wales. En je weet dan dat je, dan sta je aan de gate. Dan sta je allemaal te wachten om op het vliegtuig te kunnen. En vanaf het moment dat ze dan zeggen, de gate is geopend, hè, en dan gaan er zo al een paar er naartoe en dan zie je er al nog een paar in. En voordat je weet, iedereen staat op en staat daar dan aan die gate te wachten. En ik denk, waarom ga je daar nu al staan? Omdat iedereen schrik heeft blijkbaar om zijn plaatsje te verliezen. Of weet ik veel, je moet toch nog gaan wachten in het vliegtuig. Dus ik blijf gewoon op mijn stoel wachten tot heel die meute voorbij is. Want ik wacht liever waar ik mijn benen nog kan strekken aan de gate dan in het vliegtuig te wachten. Maar mensen is zo gefocust Op dat kuddegevoel, dat ze direct mee willen zijn met de rest, ook al staan ze daar dan nog een half uur aan die gate te wachten, rechtop staand, en ik zit daar nog aan mijn cola te genieten. Amen. Er is iets met de mens dat mee wil doen met de rest, omdat je graag wil deel uitmaken van een geheel. Als je geen deel uitmaakt van een geheel, dan heb je het gevoel dat je verworpen wordt. En dus, er is vrees voor groepsdruk. Amen. Een ander symptoom dat aantoont dat je vrees hebt voor mensen, hun mening en hun goedkeuring, is bijvoorbeeld constant nood hebben aan iets of iemand. Is iemand die zich heel afhankelijk opstelt en steeds iemand of iets nodig heeft of denkt nodig te hebben. Een ander symptoom is problemen met laag zelfbeeld. Je denkt laag over jezelf in plaats van wat God over jou zegt. Een ander symptoom is altijd ja zeggen omdat je niet nee durft te zeggen. Omdat je andere mensen wilt plezieren. Er zijn er wel een paar bij, amen, die nooit nee durven zeggen. Omdat je schrik hebt van wat gaan ze dan zeggen over mij. Een ander symptoom van mensenvrees is angst dat je ware zelf naar buiten komt. Ik moet een masker ophouden. Want niemand mag weten hoe ik echt ben. Niemand mag weten hoe ik echt gebroken ben in mijn hart. En dus hang je een masker op. Amen. Kleine leugens over onszelf vertellen om beter over te komen. Nog een symptoom. Amen. Dat mensenvrees verbergt. Mensen schuw zijn. Onszelf met anderen vergelijken. Vrees hebben om te evangeliseren. Amen. Dat je schrik hebt, dat je denkt van, wat gaan mensen nu denken als ik hun een papier of als ik ze probeer te vertellen over Jezus. Wat gaan ze wel niet over mij denken? Maar wat is belangrijk? De mening van een mens die je misschien nooit meer gaat terugzien. Amen. Of de mening van God, waarvoor je zijn troon moet gaan staan, wanneer we hier allemaal weg zijn. Amen. De maatschappij erkent deze problemen en deze symptomen en probeert u daarmee te helpen door te werken aan je zelfbeeld. Ze proberen je gelukkig te maken door te focussen op jezelf. Maar dit is niet hoe je echt gelukkig gaat worden. Dit is niet hoe je vrij gaat geraken van de vrees voor mensen en hun goedkeuring. Is er iemand die vrijgezet wilt worden vandaag? Halleluja. Om vrijgezet te worden van de mening van maatschappij, het beeld dat de maatschappij op je oplegt. Amen. Ik wil ervan vrijgezet worden. Halleluja. Mensen die vrees hebben voor andere mensen geloven en zijn in de val getrapt van de duivel zijn leugens. Dat vertelt dat wat de mens zegt is belangrijker dan wat God zegt over jou. Het is ongeloof in hetgeen Gods woord zegt wie jij bent in Christus. En wat God zegt wie jij bent voor hem. Onze nood is niet andere mensen hun goedkeuring nodig hebben. Goed voelen over onszelf. Nee, maar onze nood is God groot maken en hem glorieus maken en kijken naar de glorie van God. Amen. Het antwoord op de vrees voor mens is een vrees voor God. We hebben een groter beeld nodig van God. Zoals deze auteur Ed Welch in zijn boek zegt, want wanneer mensen groot worden en God klein in je leven en je begint te leven in een vrees en een hunkering naar aanvaarding en goedkeuring en vrezen voor likes op je Facebookpagina. Oh, als er maar iemand mijn post kan liken, dan voel ik me vandaag goed. Het antwoord op de vrees voor mens is de vrees voor God. Een groter beeld hebben we nodig van onze glorieuze God. Want wanneer jouw beeld van God klein is, dan gaat het beeld van de mens zeer groot worden en ga je naar streven om dat beeld te worden dat zij opleggen. God moet groot worden in je leven en de mening en vrees voor mens klein. Spreuken hoofdstuk 1 vers 7. Het zegt: het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Amen. Het begin van alle kennis, en sommigen kennen het misschien uit jullie Engelse Bijbel, the fear of the Lord is the beginning of all wisdom. Het begin van alle kennis is ontzag, is vrees voor de Heer. En een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Dank u om. Psalm 111 vers 10. Dat is ongeveer hetzelfde. Het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer. Wie leeft naar zijn wet getuigt van goed inzicht. Zijn roem houdt stand voor altijd. Psalm 111 vers 10 is dat. God vrezen betekent ontzag hebben voor hem. Ontzag hebben voor hem kan alleen maar als je zijn glorie hebt aanschouwd. Amen. Je kan niet echt ontzag hebben voor iets dat je niet persoonlijk kent. Voor iets dat ze zeggen hoe hij is en hoe hij werkt en wat hij is. En je weet het wel op een intellectueel niveau, maar als je geen persoonlijk hartsrelatie hebt met die persoon, ga je er nooit een goddelijk ontzag voor hebben. God vrezen betekent hem respecteren. Hem alle eer, glorie en hulde komen brengen. Wanneer je de mening van mens hoger inschat dan de mening van God, dan breng je eer en glorie aan de mens. Maar wanneer je jezelf achter het woord van God schaart en op God gaat vertrouwen, dan breng je eer en glorie aan hem. En dan krijgt hij de rechtmatige plaats die hij verdient. En dat is God die glorieus is. Ik zei juist, we hebben een groter beeld nodig van God. Zodat het beeld en de mening van andere mensen, van wat zij zeggen, in het niets verdwijnt. We zouden er beter aan doen om het te belijden met onze mond. Zoals de psalmist, bijvoorbeeld Psalm 94. Het is goed om de dag te beginnen en op te staan en zeggen van: Heer, u bent goed. O Heer, u bent zo groot, u bent zo glorieus. Heere, wat u zegt, Heere, waardeer ik veel meer dan wat de wereld zegt over mij. De wereld zegt dat ik een verliezer ben, een loser, dat ik nooit iets ga kunnen. Ze proberen me een laag zelfbeeld op te leggen, maar Heer, u zegt dat ik een overwinnaar ben. Halleluja. Dat ik alles kan in Jezus Christus. U zegt dat ik ben vergeven. Halleluja. Enzovoort enzovoort. Psalm 94, vers 1. De psalmist begint zijn psalm met: de Heer is koning. De verschijn in luister. Ik zal het wel voor. De Heer is koning. Met hoogheid is hij bekleed. De Heer is met macht bekleed en omgord. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. En vast staat van oudsher uw troon, u bent van alle eeuwigheden. De stromen verheffen, Heer, de stromen verheffen hun stem. Luid verheffen de stromen hun stem. Maar boven het geraas van de wijde wateren, van de machtige baren der zee, is hoog in de hemel de machtige Heer. Uw uitspraken zijn betrouwbaar. Heiligheid is van uw huis het sieraad, Heer, tot in lengte van dagen. Nu, dat is mooi, hè? Amen. Was dat dan? Nee, ik denk het niet. Broer, op Psalm 95, vers 3. Dat heb ik correct genoteerd. Soms ben ik te vlug met mijn voorbereiding dat ik de verkeerde notatie heb. Amen. Wat de psalmist hier zegt, is allemaal mooie woorden. Hij gebruikt de schepping, hij gebruikt de stroom, hij gebruikt de bergen, halleluja, als voorbeeld, als bewijs van de grootheid en de glorie van de Heer. Hier is een andere psalm. De Heer is een machtige God. Een machtige koning. Boven alle goden verheven. Is dat niet een mooie vers om de dag mee te beginnen? Halleluja. Vers 4. Hij houdt in zijn hand de diepte der aarde. Halleluja. De toppen van de bergen behoren hem toe. Van hem is de zee. Door hem gemaakt. En ook het droge. Door zijn handen gevormd. Halleluja. Wat zo glorieus is aan zijn schepping, broeders en zusters, is dat het aantoont dat wij een liefdevolle Vader hebben. En als Hij hier alles kan maken en ons zo in detail kan schapen, hoeveel meer, halleluja, kan Hij die kleine probleempjes in je leven tot zich nemen en jou rust geven. Amen, amen. De reden waarom mensen in de wereld zo happig zijn naar evolutie, theorie is omdat ze geen verantwoordelijkheid willen en moeten afleggen wanneer er geen schepper is. Ze moeten geen glorie geven aan hun schepper wanneer ze denken dat alles hier gekomen is door toeval. Wij zijn maar een speling van het lot en wat we doen maakt niet veel uit, want er wordt toch geen rekenschap afgelegd op het einde van de rit. Daardoor wil ze liever denken dat ze zelf in controle zijn, dat ze eer en glorie kunnen geven aan eendert wie en eendert wat. Maar we lezen en we weten en we voelen anders. Jesaja zegt in Jesaja 40, 22. Halleluja. Dus de Heer die zegt, Jesaja 40, 22, MBV. Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel uit als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Zijn we nog mee? Hij 23. Hij maakt vorsten nietig, de leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezout, nauwelijks hebben ze wortel geschoten of hij blaast over hen. En ze verdorren en de stormwind neemt hen op als kaf. Met andere woorden, de Heer geeft en de Heer neemt weg. Gezegend is de naam van de Heer, vers 25. Met wie, dit is God spreekt, met wie dan wilt gij mij vergelijken? Dat ik hem zou gelijk zijn, zegt de Heilige. Met wie kan je mij vergelijken, zegt de Heer. Aan wie ben ik gelijk te stellen? Is mijn mening evenveel waard dan de mening van deze nietige mens die ik heb geschapen? Kijk omhoog, vers 26. Wie heeft dit alles geschapen. Ik had MBV gevraagd, broer. Vers 26. Kijk omhoog, wie heeft dit alles geschapen? Hij laat het leger sterren voltallig uitrukken. Hij roept ze bij hun naam, één voor één, door zijn kracht en onmetelijke grootheid. Ontbreekt er niet één. Amen. Tot hier. Halleluja. Als jij gecontroleerd geraakt wordt door mensen, hun verwachtingen van jou, door hun meningen en of zij je gaan goedkeuren of niet, moet je leren om de Heer te vrezen. Ik zal het nogmaals zeggen. Als je een controle voelt van meningen en goedkeuring en aanvaarding van andere mensen, ga je moeten leren om de Heer te vrezen. Romeinen 8, 31 zegt, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Waarom moet ik mens vrezen als God voor mij is? Als God zegt het is goed zo, het komt in orde. Waarom vrees ik dan iemand anders zijn mening meer dan hetgeen dat de Heer zegt? als de Heer zegt, u bent vergeven. Waarom vrees ik dan meer wat andere mensen zeggen? Je bent niet vergeven, je bent nog altijd een zondaar, je bent vol met schulden. Maar je hebt je zonde beleid en het woord zegt, als we onze zonde beleiden, dan is Hij trouw en rechtvaardig om ons te vergeven van alle zonden. En de meeste christenen kennen deze vers, Romeinen 8:31, als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? En ze weten dat God, wat God zegt, is belangrijker dan wat God, dan wat mensen zeggen. Maar de meeste mensen gehoorzamen God uit een soort van gevoel van, ik moet het doen. Ja, een gevoel van het is een opdracht. Het is een opdracht, maar mensen die God dienen en Hem glorie willen geven uit een gevoel van ik moet, zullen snel gefrustreerd geraken en vallen in legalisme. Jij moet een openbaring krijgen van zijn glorie, van zijn genade, zijn majesteit, zijn pracht, zijn macht. En dan ga je niet meer spreken van ik moet dit of ik mag dit niet. Maar dan ga je zeggen, ik heb dat niet nodig. Ik heb dat niet nodig. Ik wil dit zelfs niet meer doen. Ik wil niet meer naar daar gaan. Ik wil dat niet meer horen. In plaats van dat mensen zeggen, ik mag dat niet horen. Ik mag dat niet zien. Ga jij zeggen, ik wil het niet meer. Want ik heb een glimps gekregen van de goedheid van de Heer. En ik wil Hem plezieren. Gewoon omdat Hij zijn glorie heeft geopenbaard aan mij. En niets kan vergelijken met Hem. Je kan het vergelijken met de volgende symboliek. Ik las een verhaal. En dat is eigenlijk wel een mooie parabel als je het wil. Kent iemand iets van Griekse symboliek? Ik heb er woensdag ook iets over gezegd. In Griekse symboliek is het verhaal van de sirenes. Dat zijn vrouwelijke zeemerminnen. Dat is een mitten. Hè. Dat is niet echt gebeurd. Hè. Maar ik kan dit gebruiken om mijn punt te bekrachtigen. En het verhaal gaat dat wanneer de sirenes, de zeemerminnen, beginnen te zingen, op de zee natuurlijk, of te roepen, elke zeeman ergens op een schip wordt verleid door hun roep. En ze gaan gewoon in zee vallen en beginnen te zwemmen en ze worden meegesleurd door de zeemerminnen. Het is een soort van die verleidelijke roep en je wordt er door aangetrokken en je valt hals over kop verliefd op hun muziek. En ze sleuren je mee naar de diepte waar ze je natuurlijk oppeuzelt, weet ik veel wat ze mee doen. Nu, er waren er twee mannen, twee kapiteins als je wil, zeg maar, die elk afkwamen met een oplossing om die sirenes te ontwijken. Die zeemerminnen, die hun roep, die hun muziek. De een, Odysseus, weet ik veel hoe dat het is, ik heb nooit Grieks gekregen. De een, Odysseus, hij zei, ik ga mijn zeemannen op mijn boot, ik ga ze vullen, hun oren met wax in hun oren. En ik ga ze vastbinden aan de mast van het schip. Zodat wanneer die sirenes beginnen te zingen, dat ze het niet gaan horen, moesten ze toch horen dat ze vastgebonden zijn aan de mast, zodat ze niet weg kunnen gaan en in de zee gaan beginnen te springen. Nu, dat is een methode. Maar dat is de methode, broeders en zusters, van legalisme. Ik mag niet. Ik moet dit. Ik moet hier blijven. Ik moet me vastbinden. Ik moet me houden aan de regeltjes. Allemaal uit gevoel van een opdracht, een opgave. Maar dan is er een andere kapitein. Hij noemt Orpheus. Hij aan de andere kant, wanneer de sirenes afkwamen met hun muziek, met hun roep, hij begon zijn harp te nemen. Hij speelde zo'n mooie muziek, dat de zeemannen op zijn schip niet meer luisteren naar de muziek van de sirenes, maar zij luisteren naar de muziek van Orpheus. En zij besteden zelfs geen aandacht aan de verleidingen van deze zeemerminnen. Dat is de manier van liefde. Dat is de manier van de glorie van God. Het ene beeld dat je hebt van God moet groter zijn, moet luider klinken dan het beeld dat je het hebt van de mens. Snap je wat ik wil zeggen? Sommige mensen proberen wax in hun oren te steken, vast te binden aan de mast, om maar niet aan de verleiding te moeten weerstaan. Terwijl anderen gewoon denken, ik heb dit niet nodig. Oh, ik hoor hier iets anders, maar ik hoor de muziek van de Heer. En de muziek van de Heer is veel sterker, veel beter, is veel glorieuzer dan wat het andere mij te bieden heeft. Nu, het is normaal om angstig te zijn in angstige situaties. Maar we mogen ons niet laten beheersen door angst, door vrees. Amen. We moeten vrees en ontzag hebben voor God. Zijn mening en zijn woord moet groter zijn. Want de aarde, zegt de Bijbel, is vol met zijn glorie. Jesaja hoofdstuk 6. Julio, ik heb nog 2 versen. Oh nee, ik heb er nog meer. Ik wil jullie helpen vandaag. Halleluja. Om God te zien als glorieus. Jesaja 6 vers 1. Je mag nu NBG vertaling hebben. In het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer zitten op een hoge en verheven troon. En zijn zomen vulden de tempel. En serafs stonden boven hem. Dus Jesaja kreeg hier een visioen van de heilige God. Serafs stonden boven hem. Ieder had 6 vleugels. Met 2 bedekte hij zijn aangezicht. Met 2 bedekte hij zijn voeten. En met 2 vloog hij. En de een riep de ander toe. Heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Dit is de hemel die getuigt. Dit zijn engelen die getuigen over de heiligheid van de Heer. En ze zeggen, de ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. De ganse aarde is gevuld met zijn glorie. Je kan misschien denken van, allee, hoe kan dat nu? Als ik kijk, als ik lees, als ik zie op tv en op nieuwsbericht en op internet, de crisis, al die slechte dingen, de rampen, de verkrachtingen, de economische tegenspoed, de verschrikkelijke dingen die aan het gebeuren zijn, en het gaat er niet op beteren. En toch zegt de Bijbel, de aarde is vol met zijn glorie. Dat komt, broeders en zus, omdat we niet zien, omdat we geen glimps hebben gekregen zoals Jesaja heeft gekregen van de heiligheid van God. Je hebt een openbaring nodig van de glorie van God. Je hebt een fris visioen nodig van wie God is, hoe groot Hij is, hoe goed Hij is, hoe genadig Hij is, hoe heilig Hij is. En dat is zijn glorie. Ja, het gaat slecht met de wereld. Ik weet, het gaat slecht met de wereld. Maar de Bijbel zegt in Romeinen hoofdstuk 5 vers 20, waar zonde toeneemt, zal de genade van God steeds overvloediger worden. Wanneer het slechter en slechter bergaf gaat met de Heer, met de wereld, zal de Heer meer en meer opwekkingen veroorzaken, meer en meer mensen tot hen brengen. God zal steeds de werken van de duivel van antwoord dienen. En overal op deze wereld gebeuren er mirakels, wonderen en tekenen. Overal is God bezig. Mensen bekeren, mensen worden gedoopt. Halleluja. Vorige week waren hier 2 mensen, Kevin en Gina. Zij kwamen rennen tot het altaar op hun knieën. Halleluja. En ze vroegen voor vergeving en zij willen gedoopt worden in de naam van Jezus. Amen. Zij staan heel dicht om het doopsel van de Heilige Geest te ontvangen. Prijs de Heer daarvoor. Amen. Maar overal, zelfs in Vlaanderen, zelfs in Beersen, is de Heer bezig. Nog nooit in de geschiedenis van de mens, amen, is de aarde en de mensheid in zo'n slechte, abominabele staat. Maar nog nooit is de mensheid in zo'n grote mate in contact gekomen met deze levende God. Nog nooit zijn er zoveel vervuld met de Heilige Geest en komen ze dagelijks, tot een levende, reddende kennis van God. Nog nooit zoals tevoren in de geschiedenis van de mens. Om de glorie van de Heer te zien, moet vers 1 terug van Jesaja hoofdstuk 6, om de glorie van de Heer te zien, moet jouw koning sterven. Halleluja. Ik zal het nogmaals zeggen, misschien heb je het niet begrepen. Maar Jesaja 6, 1 zegt, in het sterfjaar van koning Uzia zag ik de Heer. Halleluja. Je hebt jouw koning moet sterven. Jesaja zag de glorie van de Heer pas toen zijn koning, Uzia, stierf. En hij kon de glorie van de Heer zien. Jouw koning kan de mening zijn van anderen. Het kan een laag zelfbeeld zijn. Het kan steeds vergelijken met anderen zijn. Het kan een jaloerse geest zijn. Het kan laag zelfbeeld zijn. Zien hoe dat anderen eruit zien, wat zij hebben en wat jij niet hebt. Vergelijk met dat. Het kan allemaal dat zijn. Dat kan je koning zijn. Wel, jouw koning moet sterven. En dan kan je de glorie van de Heer zien. Als je de glorie van de Heer ziet, dan lijkt het alsof al die andere dingen niks meer uitmaken. Halleluja, halleluja. De gedachten en leugens van de duivel moeten sterven in de naam van Jezus. Het heeft lang genoeg geduurd en vandaag kan je zeggen tegen jezelf en tegen de Heer: Heer, vandaag komt er een einde aan. Ik heb de goedkeuring niet nodig van Jan en alleman. Ik heb alleen de goedkeuring nodig van jou. Hij houdt van jou. Hij wil een lied voor je zingen. Zodat je niet meer verleid wordt door de liederen van de wereld. Hij wil je veroveren met zijn liefde. Vraag is, sta jij daarvoor open? Ontzag hebben voor God is bevrijdend. Sommigen denken, ja, je bent een slaaf van God of wat. Wel, ik liever een slaaf in Gods huis dan een slaaf te zijn van andere mensen, hun gedachten over mij, of een slaaf in de wereld die geregeerd wordt door de duivel. Amen. Ik liever een dienaar in het huis van de Heer dan een dienaar van de duivel. Psalm 27. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Halleluja. Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Dank u, Jezus. Al trok een leger tegen mij op, vers 3. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Dank u, Jezus. Ik sluit af met een laatste verhaal. Het verhaal van de profeet Elisa. 2 Koningen 6, 15, broer Jo. Elisa zat in een stad en hij had een dienaar met zich mee. En er was een heel leger dat zich opstelde buiten de stad om het leven van Elisa en zijn dienaar te willen afnemen. En 2 Koningen 6, 15, toen de bediende van Elisa de volgende morgen opstond en naar buiten kwam, zag hij dat de stad omsingeld was door een leger met strijdwagens en paarden. Wat moeten we beginnen, Heer? Hij zei dus tegen Elisa. Wat moeten we beginnen, Heer? Riep hij uit en zijn meester antwoordde, wees niet bang, wij zijn met meer dan zij. En hij bad, Elisa bad, Heer, open zijn ogen en laat het hem zien. En de Heer opende Elisa's knecht de ogen en toen zag hij dat de heuvels vol stonden met paarden en wagens van vuur die Elisa omringden. Halleluja. De aarde is vol met zijn glorie. Je kan het misschien niet zien zoals de dienaar van Elisa. En hij ziet alleen maar in het natuurlijke al de slechte dingen rond zich heen. En al de angst die op zich heen komt. En zegt, oh, wat moet ik nu beginnen? En dan moet je beginnen bidden. Heer, open de ogen, zodat ik mag zien. En we gaan zien, groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. Meer zijn zij die voor mij zijn dan zij die tegen mij zijn. Halleluja. Kunnen we even in onze handen klappen. En de Heer danken. Halleluja. O, Jezus. Jezus, Jezus. Groter is Hij die in mij is dan Hij die in de wereld is. Amen. O, Heer, open zijn ogen. De aarde is vol met zijn glorie. We moeten het alleen maar zien. Ja, het gaat slecht en de mensen zijn allemaal negatief en kritisch, maar de aarde is vol met zijn glorie. Oeh, Jezus, we hebben de taak gekregen. We hebben een doel in ons leven. Nee, sorry, we hebben een voorrecht om naar het beeld in de glorie van Jezus Christus te worden getransformeerd. En ik eindig met dit. In Genesis 1 lezen we dat Adam en Eva werden geschapen naar het wat? Het beeld van God. Amen? Maar zij hebben het vernietigd door te zondigen, Adam en Eva. Hun beeld van God werd besmeurd door te zondigen en te gehoorzamen naar wat de duivel zei. Amen? Maar dan, zoveel jaren later, komt daar Jezus Christus. En de Bijbel zegt, Hij is het beeld van de onzichtbare God. De Bijbel roept ons dat het doel in ons leven is om getransformeerd te worden naar het beeld van Jezus Christus. Wanneer wij opnieuw geboren worden uit water en geest, worden we een nieuwe schepping in Jezus Christus. Dat betekent dat we terug worden gevormd naar het beeld van God, zoals in het begin in Genesis. Wat Adam en Eva kapot hebben gedaan, heeft Jezus Christus terug heel gemaakt. En we kunnen het voorbeeld van Jezus volgen, zodat we terug de glorie van God reflecteren. Halleluja, halleluja. Dank u, Jezus. Kom allemaal recht staan. Amen. Thank you, God. Thank you, God. God is glorieus. Halleluja. Jezus, Jezus. De Bijbel zegt, we zullen meer en meer door de geest van de Heer naar de luister van dat beeld worden veranderd. Ik zeg nogmaals, we zullen meer en meer, door de geest, niet door in je eigen kracht, door de geest van de Heer naar de glorie van dat beeld worden veranderd. De glorie van de Heer is er met de reden, zodat we niet meer hoeven te vrezen. En ten tweede, dat we zijn glorie kunnen reflecteren, meer en meer, naarmate we met de Heer wandelen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Halleluja. Amen. Ik doe een oproep aan een paar mensen. Luister. Er zijn sommigen onder jullie die een vrees hebben naar aanvaarding en goedkeuring van wat de wereld zegt, wat zij zeggen over jou, wat ze denken over jou. Wanneer je buiten komt, dat je amper buiten durft komen, gaan ze denken over mij. Wat andere mensen op Facebook over je zeggen. Nu, als je natuurlijk hebt gezondigd, je hebt iets slechts, dan moet je vergeving gaan vragen. Moet je het recht maken, recht zetten. Dan kan je niet zomaar zeggen, oh, het maakt me niet uit wat die ander denkt over jou. Nee, nee, nee. Dus wanneer we leven zoals de Heer wilt en mensen beginnen je uit te lachen, mensen beginnen je te vervolgen omwille van je wandel met de Heer, halleluja, dan moeten we gewoon op een punt komen en zeggen van, wat maakt het uit wat mens zegt over mij. De maatschappij van vandaag zegt, het is oké om bijna naakt over straat te lopen. Amen. Om zo kort mogelijk gekleed te gaan, want we moeten allemaal onze schoonheid tonen. Dat is wat de wereld zegt. De Bijbel zegt, de schoonheid komt van binnen. Wees niet gekleed opvallend. Trek geen aandacht naar jezelf toe, maar laat de aandacht die je trekt, komt vanuit een nederige geest die van binnen zit. Laat je schoonheid komen vanuit nederigheid en de goedheid van de Heer die je reflecteert. Dat zijn twee uitersten. Nu, je kan jezelf gaan conformiteren en op zoek gaan naar aandacht van mensen door je heel losselijk en onzedig te gaan kleden, door je op te smukken, zodat je eruit ziet en verleidelijk uitziet, zodat mannen je zouden merken. Of je kan naar Gods mening gaan en zeggen van, God, u zegt dat ik daardoor niet aandacht moet trekken, maar dat ik aandacht moet trekken door mijn nederige geest, Heer. Door de liefdevolle geest die in mij zit, Heer. Halleluja. En de mensen kun je misschien uitlachen daardoor, maar God is blij. Halleluja. Ik bid vandaag dat je ogen mogen geopend worden en dat de vrees voor mensen en zijn mening en goedkeuring mag verdwijnen. In de naam van Jezus. Halleluja. Ik bid voor de mensen vandaag die een laag zelfbeeld hebben gekregen. Halleluja. Een laag zelfbeeld is niet wat God wil. God wil niet dat je denkt over jezelf, dat je niets waard bent, dat je niets kan, en daardoor raak je helemaal gebonden en gefrustreerd en bang.